onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 2, vers 1, wat drift beheerst het woedend heidendom, en vers 4, en ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, versen 1 en 4. gemeente, willen wij eerst lezen uit het heilige woord van de Heere. Wij lezen uit Lucas hoofdstuk 1. We lezen de versen 26 tot en met 38. Dat is Lucas hoofdstuk 1, versen 26 tot en met 38. En daar lezen wij Gods woord. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef uit het huis Davids. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde zeide: wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord. En overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Tot zover de schriftlezing. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna Psalm 66, het vijfde vers. 66, vers 5. Nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, vanavond willen wij mediteren over zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. En we luisteren naar de onderwijzing, de samenvatting van Gods woord, wat wij vinden nu in zondag 14. En daar wordt ons uitgelegd het artikel van de geloofsbelijdenis in vraag 35. Wat is dat gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, waar menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heilige, eeuwige God, gij die rechtvaardig zijt en heilig, barmhartig en genadig, heerlijke God, het is tot u dat wij komen op deze middag hier in uw huis, om u te danken en u te loven en u te aanbidden, dat u ons het voorrecht geeft dat wij hier samen mogen komen in uw huis, dat u weer opnieuw alles mogelijk hebt gemaakt. En dat u ons ook de vrijheid daartoe geeft. En dat wij hier samen mogen komen in alle rust. En dat wij mogen nadenken over dat wonderen dat u, o Heere Jezus, in deze wereld gekomen bent. Dat u de Zoon van God, dat u mens geworden bent. O Heere, wij bidden u. Of u ons vanuit uw woord licht wil geven op dat wonder. Dat u de drie-enige God, één God, drie personen. Dat u zich bekommert om mensen, kinderen. En dat God de wereld zo lief gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon aan deze wereld gegeven heeft. En dat u daarom mens werd, o Heere Jezus. O wilt u onze gedachten bepalen door uw woord. En wij bidden u of u door uw geest ons wil leiden. Dat wij de wonderen die wij hierin zien mogen begrijpen. En dat het ook zo werkelijk zo moest zijn. Dat u volkomen mens was, zodat u volkomen God ook volkomen mens werd. O Heere, wij kunnen u niet begrijpen, want u bent de hoge, de heerlijke God. Wij kunnen u in uw drie-eenheid niet begrijpen, maar wij stamelen na wat uw woord ons voorhoudt. En Heere, wij kunnen het ook niet begrijpen dat u, o Heere Jezus, mens geworden bent. En dat u uw leven gegeven hebt aan het kruis, opdat wij behouden zouden kunnen worden. En opdat wij volkomen vergeving van al onze zonden konden ontvangen. Omdat u de straf draagt in de plaats van uw kinderen. Wij begrijpen dit niet. Uw liefde, uw diepe vernedering. Maar uw kerk aanbidt u om wat u gedaan hebt. En wij bidden u of u ons ook die gestalte wilt geven, dat wij u ook zullen aanbidden. Dat wij u zullen leren liefhebben, want u bent een God van liefde. Die bewogen bent met deze wereld in nood. O, wij bidden u, laat uw liefde in onze harten mogen werken. Dat wij aan u verbonden worden. En dat wij u leren volgen. En dat niet omdat het moet, maar omdat het mag. Niet alleen omdat u dat zegt, dat is al een genoegzame reden. Maar omdat u zo goed bent. Dat de band die u hebt met uw volk en kinderen is een band van liefde. En u hebt uw liefde bewezen dat toen wij nog zondaren waren, bent u de dood ingegaan. Toen wij nog vijanden van u waren. O Heere, wij bidden u of wij dat wonder mogen beseffen. Iets daarvan tenminste. En dat we daaruit mogen leven en dat het ons hart en ziel mag bepalen. En dat wij u leren liefhebben. U leren aanhangen en vertrouwen. En in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat het oude leven van de zonde afgebroken wordt. En dat u in ons opstaat door de kracht van uw Heilige Geest. Dat u mensen leidt in een nieuw leven. Waarin u uw liefde uitgiet. O Heere, wilt u ons dat doen verstaan. Wij bidden u daarom om bekering in ons midden. Om waarachtige bekering. En wij bidden u of wij tot u zullen inkeren. En dat uw Heilige Geest toch heerlijk en machtig mag werken in ons midden. Langs verschillende wegen. Maar dat u vrij machtig, heerlijk zult werken. Tot bekering, tot behoud. O, wilt u de gemeente doorgaan? En wilt u wonderen doen? Want u bent toch de God van wonderen. En die wonderen zijn toch in de eerste plaats dat u zondaren overzet vanuit de dood in het leven. Dat u zondaren bekeert van geestelijk dood tot geestelijk leven. En mensen die geen hoop en geen moed hebben, dat u hen een nieuw leven schenkt. Blijdschap en vrede en vreugde. Heere, gij zijt goed. O, doe ons dit alles beseffen. Laat uw volk ook zich mogen verblijden in u. Want u zegt het, verblijd u in de Heere, maar u zegt daarbij ook. Dat wij toch nog door menigerlei beproevingen ook nog bedroefd kunnen zijn. Want ook dat komt voor, ook dat gebeurt in de christelijke beleving. Dat er ook bestrijdingen zijn, dat er ook tegenslagen kunnen zijn. Dat er een kruis kan zijn waarop ons drukt en moeite kunnen zijn om ons te vernederen. Om ons in afhankelijkheid van u te doen leven, om ons meer uw vertroosting te kunnen opmerken. O Heer, u leidt uw kinderen. Maar ze worden soms ook op de zeef geworpen door Satan. En hij valt ze aan. Maar u behoudt uw volk. En er kan ook aanvallen zijn van het eigen geweten. Van een bezwaard geweten. En David zegt, mijn zonden zijn gedurig voor mij. En zo kunnen wij het ook hebben in onze beleving. Dat de zonden ook van het verleden voortdurend voor ons staan. En zo gaan wij door droefheid heen, of door verleidingen of beproevingen. Ook dat gebeurt in de christelijke beleving, in het leven van een kind van God. Maar Heere, wilt u te midden van dit alles uw genade verheerlijken. Ook in een week van voorbereiding op het heiligavondmaal, wanneer volgende week zondag het avondmaal bediend mag worden, Heere, wilt u ons daartoe voorbereiden. Wilt u trekken en wilt u uw kinderen aan de dis, aan de tafel leiden? Heere, gedenk in ieder van ons persoonlijk in ons leven. U weet hoe wij ervoor staan, hoe het met ons is. Of wij u voorbij leven of dat we met u leven. Of wij vragen u of u met uw licht wil schijnen in ons leven. En dat wij de werkelijkheid mogen zien rondom ons, dat u in ons leven een gestalte mag aannemen. Dat wij met u mogen leven en voor u. O Heere, gedenk ons als gemeente, zegent u het werk van de kerkenraad. Geeft u wijsheid en genade aan de broeders. Helpt u vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen. En zegent u de kinderen dat ze ook gehoorzaam zullen zijn aan ouders, zoals u dat ook wilt. En wilt u schenken, Heer, dat we als mannen en vrouwen in ons huwelijk met liefde en met wederzijds respect en ook met ootmoed met elkaar om mogen gaan. Het goede voor de ander zoekend. Heere, laat u met uw geest en liefde in onze gemeente werken. Help ons in ons dagelijks werk. Ook wanneer er zorgen kunnen zijn over het werk en over de toekomst. Heere, wilt u erin voorzien. En ook waar er werk gezocht wordt, wilt u daar ook uw leiding in geven. En uw licht schenken en overtuigingen zenden. Dat het duidelijk is dat u wilt dat we deze weg opgaan. Wij bidden u voor uw leiding en uw zorg. En dat te midden van verdrukkingen wij aan u verbonden worden. Dat het nog profijtelijk zal zijn. Door uw genade. Heere, we bidden u voor ons kerkelijk leven. En wij vragen u om de uitstorting van uw Heilige Geest in het midden van onze kerken. Wij bidden u om bekeringen waar dat ook nodig is. En of er een geestelijk verstaan van uw woord mag zijn bij ons en in heel ons kerkelijk leven. Geef dat waarheid, uw waarheid, de enige waarheid, dat dat openbaar mag komen, dat uw wil duidelijk mag zijn. Heere, we bidden u op het, voor het werk op de Theologische Hogeschool. Wil ook daar met uw geest werken. Ook bij het curatorium, wanneer in het aanstaande week, wanneer er weer admissie-examens gehouden worden, wilt u wijsheid geven en uw genade schenken. En geef ons jonge mannen door uw geest geleid en geoefend om uw woord te verkondigen, verblijd ons nog door uw daden, maar wil overal in de wereld, Heere, werken met uw Heilige Geest, dat ook zij op het zendingsveld dat daar ook de zendelingen tot bekering mogen komen. Zegent u het werk van Hessel en Kobe Visser, ontferm u over deze broeder en zuster, gedenk hen in uw gunst. En ook wanneer er anderen zijn die werken, ook kinderen ook werken in Afrika of in andere landen of waar ze ook mogen zijn, Heere, wilt u dat werk ook zegenen. Heere, we bidden u dat uw koninkrijk mag komen en dat overal uw naam verheerlijkt wordt. We bidden u ook voor landen waar verdrukking is en onrust is, waar er zoveel bloed vergieten is. En slavernij is. We bidden u, Heere, voor vluchtelingen, voor hen die hun vaderland moeten ontvluchten, omdat ze daar hun leven niet veilig zijn. O Heere, wilt u toch uw genade geven, wilt u uw kerk gedenken, ook te midden van moslimlanden, waar uw kerk verdrukt en vervolgd wordt, wilt u, Heere, daar ook de broeders en de zusters ondersteunen en hen kracht en genade geven, dat uw koninkrijk mag komen door heel de wereld heen, in moslimlanden, maar ook in China en in Noord-Korea en in andere landen waar er verdrukking is, waar mensen verdriet en pijn hebben vanwege aanslagen. Heere, we bidden u of uw koninkrijk mag komen, ook onder Israël. Dat Israël toch uw naam mag erkennen en belijden dat u de Messias bent. Gedenk onze regering en allen die in hoogheid zijn, schenk wijsheid. Heere, zie ons allen aan in uw genade. En gedenk uw vervolgde kinderen En gedenk heel uw kerk en zie op ons neer in gunst, ook in deze dienst. Sterk uw dienaar in het spreken, help ons allen in het luisteren. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en willen wij dan zingen de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 7. De lofzang van Maria, 1, 3 en 7. Gemeente de Heidelberge Catechismus laat ons nu de geboorte van de Heer Jezus Christus overdenken. En dan ziet u het wonder wat wij niet begrijpen kunnen. Dat de Heer ons in zijn woord openbaart dat zijn Zoon, de Zoon van God, onze wereld binnenkwam. God, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En nu heeft het God de Vader behaagd om God de Zoon in deze wereld te zenden. En dat gebeurde door de kracht van God de Heilige Geest. En Hij die God uit God is en licht uit licht is, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Hij kwam in deze wereld om te zoeken en zaligen dat verloren is. En daartoe werd hij geboren uit een vrouw. Hij werd mens. Dat wonder dat wij niet begrijpen. God werd mens. En dat zien we beleden in zondag 14. Wanneer hooggeplaatste personen in verwachting raken, een prinses of een koningin, dan kijkt heel het volk mee wat er gaat gebeuren. En wanneer een nieuwe prins of prinses geboren wordt, dan staat hij of zij in het midden van de belangstelling. Maar bij de geboorte van de Heer Jezus, daar staat de hele wereld in verwondering te kijken. Dat zijn dan de mensen die de Heer Jezus liefhebben. Die hem kennen, die zaligheid zien in dit kind door heel de wereld heen, staan mensen verwonderd, steeds weer opnieuw, dat God zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. En zij beschouwen zijn komst in het vlees als een wonder. En zij aanbidden God voor zijn onuitsprekelijke gave, terwijl andere mensen de ongelovigen niet zien in dit kind en zijn komst negeren en gewoon hun gang gaan. Zij die hem hebben leren liefhebben, die hem hebben leren kennen en die zijn macht en kracht daar iets van ervaren hebben, zij bewonderen hem. En zij aanbidden hem en zijn volkomen werk. Want het is ook heerlijk dat de Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Stelt u zich voor, een voorbeeld, een beeld, dat de gevangenen vastgehouden worden. Maar die worden vastgehouden in een ondergrondse kelder. En er komt er iemand bij hen in die kelder. En hij ligt daar ook in die duisternis tussen die jammerende, lijdende en zuchtende gevangenen. En zij kunnen niet uit die gevangenis komen, maar die ene die er net bij gekomen is, die is zo sterk, hij kan de ijzeren poort, de ijzeren deksel die ligt boven de uitgang uit die kelder, kan hij omhoog duwen. Wat niemand kan. Wat zelfs 100 gevangenen samen, als dat zouden proberen, niet kunnen, dat kan die ene gevangene wel. En hij staat op en hij roept tot die andere gevangenen: ik ben de weg, ik ben de deur, volg mij. En dan staat hij op en loopt naar die zware ijzeren deksel die boven de toegang is en hij drukt het open. En hij duwt er tegen. En die zware deur zwaait open. Maar hij kan die deur maar voor beperkte tijd vasthouden. En wanneer hij die deur loslaat, dan zal die deur terugzwaaien en hem verpletteren. Hij zal zijn leven moeten geven om die andere gevangenen vrijlating te geven. En terwijl hij die deur omhoog houdt en open houdt, roept hij tot de gevangenen dat er loslating voor hen is. En nu horen zij hem roepen, maar ze komen niet. Ze blijven precies zitten waar ze zijn. Vrijheid en loslating worden hen aangeboden, maar het is voor hen onwerkelijk. Ze zijn ook het zonlicht totaal ontwend, ze vinden dat verblindend. Maar hun wordt vrijheid aangeboden. Maar ze geven de voorkeur eraan om in hun eigen duisternis en gevangenschap te blijven. Nou, dit is maar een beeld. Niet echt, maar het is een beeld om ons te laten zien hoe de mens is. Hoe u en ik van nature zijn. Want wij zien die enige gevangene onze gevangenis binnenkomen. En die een, u begrijpt het, is de Heer Jezus Christus. Die gekomen is in deze wereld om te zoeken en zalig te maken. En om zondaren weer terug te brengen tot het paradijs Gods. Wat zo heerlijk is. Letten wij op zijn komst. Horen wij zijn roepen naar tot ons toe. Behoren wij tot hen die hun hoofd omhoog heffen, want hun verlossing komt dichtbij. Hoe heerlijk is zijn komst voor zijn volk. En wanneer u zijn zaligmakende genade in uw eigen leven kent, dan spant u zich in, dan kijkt u, dan wilt u bezien dit wonder, dan wilt u het peilen, de diepte daarvan, dan wilt u meer onderzoeken over die volheid van genade verdiend door de Heer Jezus Christus. Dan wilt u ook dat wonder nagaan waarom God mens moest worden. Dat het niet maar een verhaal is wat we nou moeten geloven, maar dat het klopt. Het kon niet anders. De mens kon zichzelf niet verlossen. Geen mens kan het kwaad overwinnen. Geen mens kan voor zijn zonden betalen. Al onze goede werken kunnen nooit één zonde wegdoen. En God is een heilige God. Hij neemt geen genoegen met onze zogenaamde goede werken. Die kunnen voor hem niet bestaan. Die zijn allemaal bevlekt en bevuild. Want God is zo heilig, zo hoog. Wanneer een mens volmaakt moet kunnen leven voor God, dan kan dat zal bij de mens niet kunnen, maar daar moet God zelf bij aan te pas komen. God zelf zal het moeten doen. En daarom moest God mens worden, om mensen te kunnen verlossen van de zonde, van de vloek. En dan neemt hij hun schuld op zich en betaalt hij de straf. En dan gaat hij hun leven overdoen, daar horen we meer van in deze dienst. Hun leven overdoen, dan gaat hij in alle waarheid en goede werken wandelen. En dat wordt ook zijn volk toegerekend, zodat een mensenkind voor God komt te staan. En dan kan hij wel voldoen aan de heiligheid van God, want de volmaakte gehoorzaamheid van Christus hem toegerekend. En de betaling die Christus gegeven heeft voor al de zonden, dat is een betaling dat het goed gemaakt is, al de zonden. Maar geen mens kan dat doen. Christus moest mens worden. God moest mens worden. En dat hebben we ook van gelezen hier in Lucas 1, al begrijpen wij het niet. Hoe zou een nietig mens God kunnen begrijpen? Maar we staan hier vanavond in een hoekje van een eenvoudige eenkamerwoning in Nazareth. En er is niemand thuis behalve een jonge vrouw. Het is eigenlijk nog een meisje. Ze heeft trouwplannen. Ze is bezig wat werk te doen. En dan opeens staat er nog iemand bij haar. Die staat voor haar. Het is de aartsengel Gabriël. En hij heeft een boodschap voor dit meisje. Een moeilijke boodschap. Zij moet zich voorbereiden op een zwangerschap, op een bevalling. Want zij is uitgekozen om de moeder van de Heere Jezus te zijn. De lang verwachte zaligmaker die steeds al was aangekondigd. Al met Adam en met Noach en met Abraham en door al de profeten heen. Hij was toen al aangekondigd. En nu zal hij dan komen, de lang verwachte zaligmaker. Het is onthutsend. Ze is niet eens getrouwd. Ze heeft niet eens een man. Ze is verbaasd. Ze begrijpt niet hoe het kan plaatsvinden. En ze vraagt het ook. En de engel legt Maria uit dat de Heilige Geest haar zal overschaduwen. En dat God zal ervoor zorgen dat zij leven zal ontvangen in haar moederschoot. En let er dan op wat Maria doet. Een meisje van geloof. Ze ziet het. Door Gods geest geleid geeft ze zich over. En ze zegt, laat de Heere doen met mij wat hij wil. Wat een godvruchtig meisje. Ze geeft zichzelf, haar lichaam, haar eer. Ze legt het alles voor de Heere. Ze zegt niet, ja, wat zal mijn verloofde zeggen als het blijkt dat ik in verwachting ben? Wat zullen de mensen van mij zeggen? Ze protesteert niet. Wat een geloof. Eén ding werd van Maria gevraagd, gehoorzaamheid. En dat geeft ze. Door Gods geest geleid, een volle gehoorzaamheid. En ze vertrouwt op het woord van de Heere. En ze zegt in Lucas 1, vers 38, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En het woord van God komt haar lichaam binnen. En verenigt zichzelf met Maria's lichaam. En een kind wordt geformeerd in Maria's schoot, waar geen vader, geen man bij aan te pas gekomen is. En het moest zo zijn. Want anders zou die zaligmaker niet heilig, niet zondeloos zijn. En dat offer dat God kon behagen moest zondeloos zijn. Het moest heilig zijn. Het moest zonder zonde zijn. En elke vader brengt voort een onrein kind. Maar hier zien we een kind dat geboren wordt, dat rein is. Omdat het uit God komt en niet uit een mens. En dat is wat zondag 14 hier ons uitlegt. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dat betekent dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed van de maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Dus de Zoon van God nam vlees en bloed aan van de maagd Maria. Dat was het ook het vlees en bloed, waar de mens in moest leven na zijn val in Adam. Het is menselijk vlees in zijn zwakheid. Want de Heere Jezus werd mens, niet een mens die niet sterven kon, maar juist een sterfelijk mens. Want hij kwam heilig, volmaakt, maar als de vloekdrager. En daarom moest hij ook kunnen lijden. Hij kwam niet zoals Adam geschapen was in heerlijkheid, maar hij kwam in het vlees dat Adam had na zijn zonde. Hij is heeft ons menselijk vlees aangenomen. Maar hij kwam van God, hij was zonder zonde, maar toch kon hij lijden, toch kon hij sterven. En de geboorte van de Heere Jezus was ook een echt menselijk gebeuren. De Heere Jezus werd volkomen mens, echt mens. Niet een half mens, nee, helemaal mens. Maria had barensweeën. En ze moest ook haar pasgeboren kind te drinken geven. En hem wassen en hem verschonen. En wat daar gebeurde in Bethlehem's stal was echt menselijk. Een eenvoudige Israëliet en zijn jonge vrouw die overnachten moesten in een beestenstal. En Jozef wist ook precies wat er gebeurde, want de engel had ook tot Jozef gezegd in de droom: wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. In Matthäus 1, vers 21 leest u dat. En zo was de Heer Jezus echt mens zoals u en ik. Hij moest ook leren lopen. Hij moest ook leren praten. Hij had een voorgeslacht. Door Maria was hij ook geplaatst in de lijn van de menselijke geslachten. Toch kwam hij van God. Hij was mens. Hij was God. En er staat van Samuel beschreven dat hij toenam in wijsheid. Zo lezen we de Heer Jezus in Lucas 2, vers 52. Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij was ook zijn ouders onderdanig. Hij werd de zoon van de timmerman genoemd. Maar zelf werd hij ook de timmerman genoemd. De rabbies in die dagen zeiden dat iedereen moest een vak leren. Elke Joodse jongen moest een vak leren. En de Heer Jezus leerde het timmermansvak. Paulus bijvoorbeeld leerde het tentenmakersvak. En Petrus en Andreas, die waren vissers. Ze konden allemaal als het moet voor zichzelf zorgen. En zo werd de Heer Jezus timmerman. Zo was hij ook bekend in Markus 6, vers 3. Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria? Jezus was mens. Heeft gezwoegd, gewerkt. Hij wist wat het was om moe te zijn. Hij leed ook honger. Hij werd ook aangevallen door de duivel in de woestijn. Hij leed dorst. Hij kon zich ook verheugen, maar hij kon ook toornig zijn wanneer Gods eer aangerand werd. Hij weende bij het graf van Lazarus, hij werd dodelijk beangst in Gethsemane. Hij voelde zich verlaten van God en mensen. De Heer Jezus was mens, hij had een gezicht met bepaalde herkenbare trekken. Hij had een bepaalde stem. Zoals wij allemaal een bepaalde stem hebben. En Maria Magdalena herkende die stem na zijn opstanding. Toen de Heer Jezus opgestaan uit de dood tegen haar zei: Maria. De Heer Jezus had ook menselijke verlangens en een menselijke wil. Elk mens heeft zo zijn verantwoordelijkheden. En de Heer Jezus was zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid. Dat hij zijn leven moest afleggen als een losprijs voor de zonde. Dat hij het lam God zou zijn dat de zonde der wereld zou wegnemen. En toen de Zoon van God mens werd, dan betekent dat niet, zoals sommigen zeggen, dat hij tot ons kwam om ons te laten zien wat ware menselijkheid is. Sommigen zeggen, ja, Jezus van Nazareth, hij kwam in deze wereld om een voorbeeld te zijn voor liefhebben. Zo zien de moderne theologen dat. Dat hij een soort voorbeeld was hoe wij met mensen om moeten gaan. Of dat hij solidair met ons was. Dat God solidair met ons was in ons lijden. En dat hij ons zijn medelijden aanbiedt. En wat vage morele ondersteuning. En dat wij nu een beeld hebben van wat nu de ware mens eigenlijk is. Hoe hij eruit ziet. Maar verder niets. Dat is godslastering om het zo te zeggen. Dat is een totale miskenning van de roeping van de Heer Jezus. De totaal onbijbels. Het doel was van de Heer Jezus om zijn leven af te leggen als een verzoening, een betaling voor de zonde van zijn volk. Hij is de plaatsvervanger. Hij moest in u en mijn plaats kunnen staan. En daarom moest hij helemaal mens zijn. Maar hij moest ook zondeloos mens zijn. Want God kan alleen een zondeloos, volmaakt offer aannemen als betaling. En de Heer Jezus getuigde ook dat hij geen zonde had. In Johannes 8, vers 46, wie van u overtuigt mij van zonde? En 2 Korinthe 5, 21, dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Hebreeën 4, vers 15 zegt dat hij in alles gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En 1 Johannes 3, vers 5, er is geen zonde in hem. Maar hij werd mens. Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden. Het woord, dat is de Zoon van God. Hij is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En vlees geworden, dat is de zwakke natuur van de mens. Hebben we al gezien. Maar nu nog wat meer daarover. Dat de Heer Jezus mens werd. Ons zwak menselijk vlees dat vermoeid kan worden. En verdriet kan hebben. Dat pijn kan lijden. Nu zijn er mensen die ontkennen dat de Heer Jezus echt mens was. Ze zeggen dat hij God was. En dat hij kwam in ons midden, maar dat hij geen mens was. En dat is een heel gevaarlijk standpunt. Waarom is het nou zo erg om te zeggen en te geloven dat de Heer Jezus niet echt een mens werd, zoals u en ik zijn? Waarom is dat nou zo erg? Nou, de Bijbel zegt erover in 1 Johannes 4, vers 3, alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist. Dus het is een antichristelijke leer om te stellen dat Jezus niet echt mens werd. Waarom is dat nou antichristelijk? Waarom is dat nou tegen Christus? Dat is hierom, omdat als de Heer Jezus geen mens geworden was, dan kon hij ook niet de zaligmaker zijn. Dat betekent dat de Heer Jezus dan hier op aarde was, op zijn best, als een soort geestelijk wezen, zoals Gabriel kwam. Of zoals er meer engelen verschenen zijn, ook in mensengedaante. Het waren geen echte mensen. Ze verschenen even in zo'n voorstelling van de mens. Maar het waren geen mensen, ze waren nooit geboren. Het waren geen mensen. En zo sommigen zeggen de Heer Jezus ook zo in deze wereld kwam. Maar als hij geen mens was, dan had hij niet kunnen lijden als een mens. Dan had hij, toen hij aan het kruis stierf, dan was er geen mens die aan het kruis geleden heeft, maar een soort geestelijk wezen. En dat betekent dat er geen betaling voor de zonde van de mens is plaatsgevonden. Dan zo'n geestelijk wezen heeft misschien wel de Godverlatenheid doorstaan en de straf betaald, maar dat was niet voor enig mens. Want de mens had gezondigd, de mens moest betalen. De Heer Jezus moest mens zijn om plaatsvervanger te kunnen zijn. Om in uw en mijn plaats volkomen te kunnen zijn. Daarom is het zo'n troost en zo'n zegen dat er iemand is die waarlijk mens was. Die en dat hij de zonde volkomen betaald heeft. Dat is zo'n troost dat de Heer Jezus mens werd. Maar er is nog iets anders. waarom het zo belangrijk is dat de Heer Jezus mens werd. Er is nog iets anders achter. Want weet u, wanneer mensen zeggen dat de Heer Jezus nooit echt mens geweest is, dan was hij maar een geestelijk wezen. En wat krijgt u dan? Dan krijgt u een splitsing. Misschien een beetje moeilijk, maar het is niet zo moeilijk. Dan krijgt u een splitsing tussen het geestelijke en het menselijke. En het menselijke is dan niet zo belangrijk. En wat je met je lichaam doet is niet zo belangrijk. Maar het gaat om het geestelijke. Dat is het belangrijke. Kijk, dat zeiden de oude Grieken ook al. Die zeiden het lichaam, dat sterft straks en dat is een aardenzak en die verteert, heb je niks aan. Kun je mee doen wat je wilt, maar je geest moet heel edel zijn. Nou, als mensen zeggen dat de Heer Jezus niet echt mens was, maar een geestelijk wezen, dan gaat het uiteindelijk om het geestelijk beleven van dingen, wat dat dan ook zijn mag. Maar dan kun je heel godsdienstig zijn, heel geestelijk, misschien wel overgeestelijk. Maar aan de andere kant, in de dingen van het dagelijks leven kun je doen wat je wilt. En er zijn er ook, die werden dronken, deden overspel, en dat is toch alleen maar mijn lichaam. Het gaat om het geestelijke. Ja, dat is een vreselijke dwaling. Dat is een verschrikkelijke dwaling, dat leidt naar de hel. Dat is de geest van opstand tegen God. Dat is een anti-christelijke gedachte. En deze geest is ook vandaag volop levend. Want aan de ene kant kunt u godsdienstig zijn. En aan de andere kant kunt u leven naar uw lichamelijke begeerten. Er zijn mensen die zeggen, ja, het gaat maar alleen maar om ons geestelijk welzijn. En wat je met je lichaam doet en hoe je dagelijks erin staat en hoe je dagelijks met je lichaam doet, dat mag je zelf weten. Dan mag je doen wat je wilt. Er zijn mensen die voor deze wereld leven en in de wereld leven. En helaas zijn er mensen in de kerk ook die hebberig zijn, jaloers zijn, te veel drinken, naar hun wellusten leven. Die zich uitleven in de wereld, die zich thuis voelen bij de goddelozen. Maar dan zeggen ze, ja, dat is toch maar het lichaam. En zolang we maar zondags naar de kerk gaan. Zolang we maar één dag in de week hebben, ja, dan gaan we echt heel geestelijk zijn. Dan gaan we naar de kerk. Dat wil God en we gaan twee keer naar de kerk. Maar voor de rest kun je leven wat je wilt. En als God mij bekeert, dan zal God dat doen. Maar ja, voor de rest leef ik maar gewoon. Zoals ik zelf wil. Dan scheidt u het geestelijke en het lichamelijke. De geest en het lichaam. En dat is een zonde. Dat is een antichristelijke gedachte. Er zijn mensen die heel gemakkelijk voor deze wereld leven. Maar zeggen, de Heer Jezus heeft alles voldaan. Nu kunnen wij ons eigen leven, ons gang gaan. Er zijn mensen die denken, we kunnen straks naar de hemel gaan. En voor de rest kunnen we gewoon alles hier leven, zoals we willen, niet te moeilijk doen. Dus die willen God en de wereld tezamen dienen. Maar dat is de geest van Antichrist. Want in de werkelijkheid is, als de Heer Jezus mens geworden is, dan heeft hij als mens ook alles te zeggen over mijn menselijk bestaan. En zo is het precies. De Heer Jezus is waar mens, werkelijk mens. En in zijn mensheid heeft hij een volkomen heilig leven geleid. En hij wil dat zijn kinderen ook in een heilig leven wandelen als mens. Wanneer de Heer Jezus mens geworden is, dan betekent dat de Heer Jezus ook gekomen is om ons uit ons menselijk leven, uit onze zonden van het vlees, om daar ons van vrij te kopen. Ons te verlossen uit de macht van de zonde, ons te leiden in een nieuw en godzalig leven. Dan heeft de Heer Jezus alles te zeggen over mijn ziel en over mijn geest en over mijn denken en over mijn lichaam. Alles, alles is dan aan zijn voeten onderworpen. De Heer Jezus is gekomen en wanneer hij komt te wonen in een menselijk hart door zijn Heilige Geest, dan gaat hij het menselijk leven heiligen. De Heer Jezus kwam om het menselijk vlees te vernieuwen. En dan mag ik niet meer leven naar mijn zondige begeerte, maar dan moet de Heer Jezus stralen en schijnen in mij, in alles van mijn leven. In lichaam en geest. Dan mag hij zeggen hoe hij wil dat ik leef. Dan heb ik een hekel aan al die zonden die we zojuist opgenoemd hebben. Maar ik moet de leven zoals de Heere dat van mij vraagt. Als we nog een keer kijken in antwoord 35, daar staat dan de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft. Hij waar menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria genomen. Jezus bleef wie hij was, volledig God. En hij werd wie hij niet was, volledig mens. En deze twee naturen van Christus, zijn Godheid en zijn mensheid, gaan samen op. En dat ziet u ook in de evangeliën. Daarom vinden wij bepaalde uitdrukken misschien moeilijk te begrijpen. Want wij verwarren dan zijn goddelijke natuur en zijn menselijke natuur. Sommige uitdrukkingen die de Heer Jezus spreekt zijn volgens zijn menselijke natuur en andere volgens zijn goddelijke natuur. Bijvoorbeeld in Johannes 8 vers 58. Jezus zeide tot de Joden, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Dus voordat Abraham er was, was ik er al. Kijk, nu spreekt de Heer Jezus duidelijk naar zijn goddelijke natuur. Niet naar zijn menselijke natuur. Want hij werd geboren in de tijd uit de maagd Maria. Ver na Abraham. Maar ook wanneer wij lezen dat de Heer Jezus toenam in genade en wijsheid, dan slaat dat op zijn menselijke natuur. En niet op zijn goddelijke natuur. Het is ook een majesteitelijk wonder dat de Zoon van God mens werd. En deze grote mysterie, dit geheim, is ver boven ons menselijk begrip uit. Het is het grote wonder dat God in zijn woord openbaart. En dat kunnen we nooit in menselijke woorden uitdrukken. Dat God zijn Zoon zond in deze wereld. Wat een vreselijke vernedering dat was voor hem. Wat een offer heeft God gebracht om zijn Zoon te geven. Wat een neerbuigende goedheid dat het de Heilige Geest behaagd heeft om het menselijk lichaam van de Heer Jezus te formeren in de schoot van de maagd Maria. En dit grote wonder moet ons ook doen uitbreken in lofprijzing. Hij is tot ons gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren is. En onze harten behoren het ook uit te roepen met de engelen die kwamen nadat de Heer Jezus geboren werd in Lucas 2 vers 14. En ze riepen het uit, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Zullen wij hem aanbidden? Zullen wij God aanbidden om zijn onuitsprekelijke gave? Dat wonder. Dat moet ons tot diepe verootmoediging leiden. Als we dit zo lezen wat God gedaan heeft, dan moeten wij klein worden. Hij zo arm geworden, omdat ik mezelf zo arm gemaakt heb. Hij daalde zo diep tot ons af, omdat ik zo ver van God ben afgevallen. Ik heb mezelf in de duisternis gestort. En daarom moest hij afdalen tot in de diepten. Van buitenste duisternis, ik had mezelf van God afgesneden en God had mij kunnen laten omkomen. Maar daarom, maar hij kwam En toen moest hij ondergaan in de buitenste duisternis, de marteling van het verlaten zijn van God. Dat moest hij ondergaan, omdat ik mezelf van God had afgescheiden. En dat was de enige manier waarop u en ik nog zalig kunnen worden. 2 Korinthe 8 vers 9. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. En dit grote wonder dat moet ons tot bekering leiden. Zie wat de Heere gedaan heeft. Moet dat ons niet een gebroken hart geven. En een verslagen geest. Ziet u hier dat God liefde is? Ziet u hoe ver de Heer is afgedaald om u te kunnen ontmoeten? Zie hoe nodig het is dat wij op onze knieën voor hem neervallen. En wij ons tot hem bekeren. Dat u voor hem uw zonden gaat bewenen. En dat u het gaat zeggen, Heer, het waren mijn zonden die u al dit leed aandeden. Heere, verlos mij van mijn zonden. Verander mijn leven. Vernieuw mij dat ik de uwe mag zijn. Vernieuw mij door uw kracht. Maar dan is er nog één zaak die heel belangrijk is. En dan stellen wij de vraag, waarom werd de Heere Jezus mens? Wat voor impact heeft dat op mij? Hoe raakt het mij dat de Heere Jezus mens werd? En dan letten we op het antwoord 36. Dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Ik ben geboren in zonde. Mijn hele leven is bedekt met zonde en onreinheid. En nu komt de Heere Jezus en hij doet nou mijn menselijk leven overnieuw, opnieuw. Hij bedekt met zijn zondig leven. Hij bedekt mijn zondige leven met zijn volkomen, heilig, zondeloos leven. En op deze wijze is hij mijn bedekking voor God. Zijn verdiensten worden de zondaar toegerekend. Hij is mijn bedekking. Hij is mijn borg. Hij zonder zonde. Ik, een zondig mens, mag nu in de heilige tegenwoordigheid van God komen. En nu mag ik mijn smeekbeden voor hem neerleggen. Door Christus. En wanneer ik pleit op het werk van de Heere Jezus, zijn betaling voor de zonde aan het kruis, zijn gehoorzaamheid in heel zijn leven. Wanneer ik pleit op Christus voor God, dan die betaling voor zonde wordt mijn betaling. En zijn gehoorzaamheid wordt mijn gehoorzaamheid. En dan sta ik rein en vrij voor God. Eeuwig vrij, eeuwig verlost. En dan ziet God mij aan alsof ik nooit enig zonde gedaan heb. En dat is de werkelijkheid van het geloofsleven voor al Gods kinderen. De heilige ontvangenis, de heilige geboorte en zondeloos leven van Christus bedekt mijn leven volledig. Kijk, als iets nou aan uw lichaam mankeert, allemaal nare plekken op uw lichaam, wat doet u dan? Dan wilt u bedekken. Dus dan doet u mooie kleren aan en ziet geen mens er iets van. Kijk, de Heer, nu hebben wij allemaal zieke plekken in ons leven. We zijn als melaats, overal vreselijke wonden en plekken. En dan gaat de Heer Jezus ons bedekken met zijn gehoorzaamheid. En hij bedekt al die zieke plekken uit mijn leven. Het is niet dat ik nu zonder zieke plekken ben. Nee, die zijn er. Daar heb ik verdriet van. En dat gaat de Heer ook aanpakken. Wordt langzamerhand wordt dat ook verbeterd, maar het is maar een klein begin in dit leven. Ik blijf een zondaar, ik blijf vol zieke plekken tot het einde van mijn leven toe in de hemel. Daar wordt alles weg. Geen zieke plekken meer. Maar nu zijn al die zieke plekken bedekt door zijn volkomen gehoorzaamheid. Hij bedekt je en daarom is hij zo dierbaar. Daarom is hij alles. En daarom kleef ik hem aan. Hij is mijn hoop, hij is mijn verwachting, hij is mijn volkomen verlossing. Hij is mijn bedekking, mijn betaling. Omdat hij mens werd van het allereerste begin. Hij groeide op en hij ging door de kinderjaren heen. Hij werd ook een tiener, hij werd ook een jonge man en toen werd hij volwassen. Maar alles zonder zonde, toen hij een jongen was, heeft hij nooit enige verkeerde gedachte gehad. Nooit enige verleiding aan toegegeven. Hij heeft nooit enig vuile gedachte gehad. En het allereerste begin van ons leven is zonde. David zegt, wij zijn ontvangen en geboren in zonde. Een ongeboren kind in een moederschoot is al onder de macht van de zonde. Maar de Heer Jezus had dat niet. Wij zijn in Adams val begrepen, de Heer Jezus niet. Wij staan onder het oordeel van God, de Heer Jezus niet. Hij was heilig, zondeloos en hij kwam vrijwillig om de vloek van zondaren op zichzelf te nemen. Nou, wanneer ik nu terugzie op de zonde van mijn leven, wat moet ik doen? Ik kan het nooit meer goedmaken. Er zijn zonden uit de jeugd die u nog tot last zijn. Het kan zijn dat uw geweten u aanklaagt. Er is maar één weg voor u. De Heere Jezus Christus. Hij was zonder zonde. En hij rekent zijn volmaakte gehoorzaamheid toe aan hen die op hem vertrouwen. Hij rekent zijn betaling voor de zonde toe aan het kruis. Hen toe die hun zonden voor hem belijden. Die tot hem zich wenden, die in hem geloven. En de catechismus laat zijn onschuld en volkomen heilig leven opwegen tegen mijn leven. Dan wordt mijn leven zuiver in het oog van God. De betaling van Christus aan het kruis is een betaling voor mijn zonden. En mijn schuld was zo hoog, ik moest wel een miljoen euro terugbetalen om weer een beeld te gebruiken aan God. En dat kan ik van mijn levensdagen nooit meer doen. Maar de Heer Jezus Christus met zijn volkomen betaling aan het kruis en met zijn volkomen gehoorzaamheid, dat is als een triljoen euro. Het is meer dan genoeg voor mij en er kunnen nog miljarden andere mensen bij en dan is er nog steeds een overvloed in Christus. Hij is een volkomen zaligmaker. Wat een heerlijke leer. Wat een heerlijke Bijbelse leer. Misschien probeert u uw zonden weer goed te maken. Misschien probeert u de zonden uit uw leven te trekken. Maar u komt er gauw achter dat wanneer u denkt dat u één zonde hebt overwonnen, dan schieten er twee anderen voorop in de plaats. En de zonde die u dacht uitgeroeid te hebben, die steekt ook nog een keer de kop op. U zou er wanhopig van worden. Maar zie dan toch nog eens op zijn onschuld. En op zijn heiligheid als mens. Als mens kan hij u zaligen. Want hij is God en mens. Hij was zelf mens. Hij biedt u zijn volheid aan. En hij zendt zijn Heilige Geest om u te onderwijzen en u te laten zien dat u niets van Gods wet gehouden hebt. En dat u God niet de eer gegeven hebt waar hij recht op heeft. Oh, het is pijnlijk wanneer u dit gaat zien. Wanneer u beseft, ik heb er niets van terecht gebracht. Maar het is dezelfde Geest die u dan bij de hand neemt en leidt. En wijst op de volheid van genade in Christus. U aanbidt Christus. Omdat hij volkomen mens werd, volkomen uw bedekking kan zijn. En u aanbidt Christus omdat hij volkomen God bleef. Wat een troost voor u, Gods kind. Dat hij uw leven overnieuw gedaan heeft. En waar u ook bent, hij was daar eerder. Als u terugziet naar uw moeders schoot, hij was daar. En wanneer u terugziet op uw jeugd, hij ging ook door de jeugd heen. En wanneer u vooruitziet, dan denkt u aan het koude graf dat voor u ligt. Dan mag u weten dat hij daar ook geweest is. En hij ging door de poorten van de dood. Maar hij deed alles zonder zonde. En nu houdt hij de poort van de dood open, zodat de dood voor u, die hem kent als uw zaligmaker, dat de dood voor u een nieuw begin is. En zelfs het koude graf heeft hij geheiligd. Hij leidt de weg voor zijn volk. En ze zullen hem ook volgen in de opstanding. De Heer Jezus stond op en zij zullen ook opstaan. En ze zullen zijn waar Hij is in heerlijkheid. En dat is allemaal het gevolg dat de zaligmaker God was en mens. Waar volkomen God en waar mens. Is Hij geen heerlijke zaligmaker? Leef niet zonder Hem. Zoek hem lief te hebben. Vlucht tot hem. Vraag hem om genade, om hem te kennen. Vraag om genade, om hem lief te hebben. En vraag om zijn geest, om u dat geloof op te wekken in het hart. Zoek hem vroeg, zoek hem laat. Zoek zijn gemeenschap. Dat u met hem mag leven en eenmaal met hem mag sterven. Ja, dan leeft u in de enige troost in leven en sterven. Amen. Willen wij dan zingen Psalm 40, vers 4. Psalm 40, het vierde vers.
Oh,
zullen we eindigen met gebed en dankzegging. O heilige God, Gij hebt uw barmhartigheid en uw genade vertoond vanavond. We mochten nadenken over dat onuitsprekelijk wonder dat uw Heere Jezus mens werd. En wat ligt daar toch veel in? Zo moet u ook onze Heere en Koning zijn, ook in ons menselijk bestaan. En daarom moeten wij de zonden van het lichaam ook haten. Want dan hebt u in alle facetten van ons bestaan, hebt u alles te zeggen. Naar lichaam en ziel. Heere, wilt u over ons regeren. Dat wij naar lichaam en ziel u mogen toebehoren. Maar dat u mens geworden bent en God bleef. Zo had u alle macht en kracht als God. Maar ook alle bevoegdheid als mens om het offer te brengen in de plaats van mensen. En om in plaats van mensen Gods wet te volbrengen. O, wij danken u dat dat alles toegerekend wordt aan de zondaar uit genade. Zonder ervoor te hoeven werken. Omdat u alles gewerkt hebt. En dat u het geeft uit genade door het geloof. Aan hen die eerbiedig voor u knielen. Heere God, we hebben geen recht op iets van dit alles. En toch biedt u het ons aan. En toch houdt u het ons voor. En toch zegt u tot ons, ik ben de deur, ik ben de weg. En zolang we in dit leven zijn, is er behoud in de Heere Jezus Christus. En u roept ons toe om ons oude leven op te geven en voor u neer te vallen. En door de kracht van uw geest in een nieuw leven op te staan. Heere, wij danken u dat u een volkomen offer gegeven hebt voor de zonde, volkomen betaling en een volkomen gehoorzaamheid verdiend hebt. En dat rekent u toe, o wij aanbidden u om dat wonder. En we bidden u, Heere, geef dat het woord gesproken deze avond ook in menselijk zwakheid, dat het toch door uw geest toegepast mag worden. En dat we de zicht op mogen krijgen. Op wie u bent, Heere Jezus, in uw heerlijkheid. Ga dan met ons in deze week. Bewaar ons voor zonde. Breng ons weer samen komende zondag rondom het heilig avondmaal. En wil in ieder van ons gedenken in gunst. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 72, het zevende vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.